De schriftlezing voor deze morgen is uit het boek van de psalmen, psalm 130.
Een lied, Hamalot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Zo gij, Heere, de gerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hoop op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
Tekst voor de prediking deze morgen vindt u in Psalm 130 en daarvan het eerste tot en met het vierde vers. Dan luidt Gods woord in de tekst een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Geliefde gemeente van Damwoude, bent u, ben jij een pelgrim? Wat is dat, een pelgrim? In een van zijn boekjes beschrijft professor Wisse wat zo'n pelgrim is. Te herkennen aan vier dingen, zo zegt Wisse. De geestelijke pelgrim is allereerst iemand die de staf van het geloof draagt onderweg. Want kinderen, een pelgrim, dat is iemand die onderweg is, en dan houd ik het maar even bij een Bijbelse pelgrim, iemand die onderweg is naar de tempel in Jeruzalem, naar het huis van God. Iemand van wie heel het hart gericht is op dat huis van de Heere en op de Heere zelf, en die daar wil komen. En nu wordt zo'n pelgrim allereerst dus herkend aan zijn staf, de staf van het geloof, waardoor hij voortgaat door dit aardse leven in de richting van het hemelse Kanaan. Zo'n pelgrim heeft nog iets bij zich, namelijk, zo zegt professor Wisse, een reistas om zijn middel, waarin eten en drinken zit voor onderweg. Wat is dat eten en drinken? Het woord en de heilige sacramenten, waardoor de Heere zijn kerk wil voeden en wil onderhouden. En dan het derde, wat zo'n pelgrim niet missen kan, wat hij bij zich draagt. In zijn andere hand draagt hij een reistas. Draagt hij een reisgids. Een gids die hem de weg wijst, namelijk de geboden van de Heere. Ze zijn als een kompas voor het reizen door dit aardse leven. En dan het vierde en het laatste kenmerk, wat Wisse noemt, dat is, hij zegt, op de lippen van zo'n pelgrim ligt een reisgebed, een pelgrimsgebed. En dat pelgrimsgebed, dat vinden we vanmorgen in onze tekst. En dan nog een keer de vraag, lieve gemeente, bent u door genade zo'n pelgrim geworden? Ben jij het? Daar hoef je niet te jong voor te zijn. Daar ben u ook niet te oud voor om zo'n pelgrim te mogen worden op reis naar dat hemelse Kanaan. Wat is dat nodig? Van nature zitten we zo vast aan de aarde, aan het hier en nu. Van nature gaat ons hart ook zo uit naar de zonde. Staan we met de rug naar God toe? Staan we met de rug naar onze eigen zaligheid toe? Maar wat een wonder is het als je door genade een pelgrim mocht worden, want pelgrims komen eenmaal thuis. We gaan stilstaan bij het reisgebed van een pelgrim. Het gebed van een pelgrim onderweg, dat schrijven we bij onze tekstwoorden van deze morgen. Drie gedachten. Dat is allereerst een gebed uit de diepten. Dat is in de tweede plaats een gebed in verbrokenheid. En dat is tenslotte een gebed om vergeving. We staan stil bij het gebed van een pelgrim onderweg. Allereerst een gebed uit de diepte. U leest dat letterlijk in vers 1, waar staat: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. In de tweede plaats een gebed in verbrokenheid, want de dichter zegt in vers 3, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? En daar sluit hij zichzelf bij in. En dan tenslotte een gebed om vergeving, het vierde vers. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Het is een bekende psalm, gemeente, die deze morgen voor ons ligt. Een psalm van hoop en van verwachting, maar ook een psalm van diepten en van verootmoediging. Het is een van de liederen Hama'alot, daar begint onze tekst mee. Dat is een Hebreeuws woord, kinderen, wat betekent liederen van de opgang, van het gaan omhoog. En die liederen Hama'alot, dat is een verzameling van pelgrimspsalmen, die mannen en vrouwen en ook jongens en meisjes die onderweg waren naar Jeruzalem ter gelegenheid van de grote feesten onderweg zongen. In het oude Israël kon je niet iedere week naar de kerk. Natuurlijk, daar waren wel de synagogen vanaf de tijd van de ballingschap. Maar voor die tijd, dan was de eigenlijke dienst van de Heere vooral geconcentreerd in de tempel in Jeruzalem en daarvoor in de tabernakel. En wilde je daar naartoe gaan, dan moest je soms een lange reis maken, een pelgrimsreis. En onderweg werden dan de psalmen, de liederen Hama'alot, de liederen van de opgang gezongen. Waarom werden die de liederen van de opgang genoemd? Omdat Jeruzalem hoog lag? Omdat de mensen vanuit een lager gelegen omgeving naar Jeruzalem reisden en als ze in Jeruzalem waren aangekomen, ja, dan bestegen ze de trappen van de tempel en dan zongen ze op die trappen ook die liederen van de opgang, liederen Hama'alot. Als u dat woord dus nog eens leest in de Bijbel, dan weet u, een pelgrimslied voor een reis vanuit de diepte naar omhoog. En nu zegt de dichter van Psalm 130 dat hij op een bijzondere plaats verkeert, namelijk in de diepten. Letterlijk staat daar een woord dat de betekenis heeft van diepe wateren. Daar is de dichter. Hij bevindt zich in diepe wateren. Hij is de grond onder zijn voeten kwijt. Dat is eigenlijk wat het beeld zegt. De golven slaan over hem heen. Hij vindt geen grond meer onder zijn voeten. Alles wordt donker en angstig. En dan schreeuwt hij vanuit die diepte omhoog. Uit de diepten. Wij kennen uit de Bijbel wel mensen die zich daar bevonden, in de diepten. Ik noem maar een enkel voorbeeld. Was Jona daar niet heel letterlijk in de waterdiepte toen hij overboord moest? Toen het water zich boven zijn hoofd sloot. Toen daar die grote vis was die hem weliswaar inslikte. Maar Jona zich wel bevond in die angstaanjagende gevangenis van het ingewand van de vis. En toen heeft hij vanuit de diepten geroepen. Jona, een voorbeeld. Maar was, om een ander voorbeeld te noemen, Manasse, die goddeloze koning die naar Babel werd weggevoerd, in de ketenen en in de gevangenis terecht kwam. En van wie we lezen dat de Heere daar kwam in die gevangenis in Babel om hem te benauwen. Om hem in de engte te drijven, omdat Manasse dat geestelijk nodig had. Was Manasse ook niet in de diepten? Toen hij daar zat in de gevangenis, toen de Heere daar zijn zonde en zijn schuld kwam ontdekken. Nog een derde voorbeeld, en dan kunt u dat voor uzelf nog wel wat verder aanvullen, maar de kinderen denken bij iemand in de diepte die in nood was, misschien ook wel aan Jozef. Die in de put gegooid werd door zijn broers. En dat was zo'n put. Ja, die had een soort trechtervorm, zouden we kunnen zeggen. Een omgekeerde trechter. Dus als je daarin kwam, dan kon je daar nooit meer op eigen kracht uit. En Jozef zit daar. En die vreest dat het omkomen wordt. Die zit daar in die put, in de diepten. Net zo goed als dat, en daar ga ik de lijn even doortrekken vanmorgen, net zo goed als dat er hier vanmorgen in Damwoude, of met ons meeluisterend, een jongen of een meisje kan zitten, een man of een vrouw kan zitten, in de diepte. In de diepte van de beproevingen, zorgen. Onzekerheid over de gezondheid. De diepte van rouw en van verdriet en van gemis. De diepte van eenzaamheid. De diepte van onbegrepen zijn. De diepte van psychische nood. De diepte van wonden die geslagen werden misschien al zoveel jaren geleden in je jonge leven of op een ander moment. Maar u bevindt zich vanmorgen misschien ook wel in de zorgen over het gezin, over de kinderen, over het huwelijk. U bevindt zich in de diepten. Wat doet de dichter als die in de diepten verkeert? Wat zegt onze tekst van vanmorgen? Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Dus de dichter laat een schreeuw horen vanuit de diepte, vanuit de nood waar hij zich bevindt, tot de Heere in de hemel. Daar ligt, geliefde gemeente, een les in voor ons allemaal. Er is geen diepte zo diep. Als u er vanmorgen in zit, of jij, er is geen diepte zo diep, of u mag vanuit die diepte roepen omhoog, omdat er een God is die hoort. Er ligt in deze psalm een geweldige aansporing om juist vanuit de nood en vanuit de diepten te roepen tot de Heere, uit de diepten roep ik tot u, o Heere. En wat roept de dichter dan? Dan lezen we nog een stukje verder in de tekst. Vers 2. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Wat betekenen die zo heel bekende woorden? De dichter vraagt, Heere, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, Heere, wil u naar mijn woorden, naar mijn stem luisteren? Laat uw oren opmerkend zijn, wilt u er echt aandacht aan geven, aan datgene wat ik vanuit de nood tot u roep? Wilt u horen naar mij wanneer ik in de diepte ben? Dus die dichter heeft, probeert u maar even mee te preken en jij, die dichter, heeft blijkbaar de ervaring dat de Heere niet hoort. Dat hij zijn oren niet neigt tot de stem van zijn smekingen. Anders had hij het niet gevraagd natuurlijk. Dan had hij niet gezegd, Heere, hoor naar mijn stem. Dan was hij direct wel zijn gebed voortgezet. Of op een andere manier begonnen. Maar de dichter, het behoort tot zijn aanvechting hier, dat het lijkt alsof de Heere niet hoort. Dus zulke gebeden staan er, jonge vrienden, ook in Gods woord. Als u of als jij soms de ervaring hebt dat het wel lijkt alsof de Heere niet hoort. Alsof de Heere zijn oren niet naar je neigt om je geroep te horen. Als dat uw strijd is en uw aanvechting is, als de vorst de duisternis erbij komt en tegen je zegt, maar de Heere hoort je gebed niet. Als hij misschien wel zegt, je hebt te veel en te zwaar gezondigd. Als hij zegt, maar jij kan helemaal niet bidden. Als hij zegt tegen u, maar het is allemaal verzonnen en het is allemaal niet waar en het is één grote leugen, er is geen God. Wat is er dan nodig om te roepen vanuit de diepten, ook vanuit de diepten van de aanvechting en de geestelijke strijd. En om het te zeggen wat de dichter hier zegt. Heere, al lijkt het alsof u niet hoort naar mij. Hoor naar mijn stem en laat uw oren opmerkend zijn op de stem van mijn smeking. Gemeente, leg uw harten vanmorgen eens een ogenblik naast en ik het mijne en jullie jongeren, jullie eigen hart. Is dat nu iets wat je herkent? Ik mag aannemen dat wij allemaal een bepaalde gebedsvorm hebben in ons leven. Dat we op een bepaalde manier bidden. Ik hoop dat het natuurlijk meer is dan alleen maar een vorm. In deze psalm ontmoeten we een dichter die echt wil dat de Heere naar hem hoort. Ik heb het wel eens gezegd in de jaren dat ik hier stond in Damwoude. Een uitspraak van een Schotse schrijver die ooit eens heeft gezegd. Op de meeste van onze gebeden staat aan de buitenkant met grote letters geschreven. Het interesseert ons niet of u het hoort en of u het verhoort. Dat is erg. Maar dat is wel waar. Wij kunnen vaak zo lauw, zo gedachteloos bidden, zo alleen maar uit gewoonte bidden. Wat getuigt dat van onze armoede? En wat is het een zegen als je iets mag kennen van dit biddende leven van de dichter die riep, al was hij dan in de diepte. Maar die riep vanuit de diepte. Dat was dus ook een man, gemeente, en daar moeten we ook even op letten, die met een redenering niet klaar was. Het was niet een man die zei, kijk, de Heere hoort altijd hoor, en die dat altijd wist. Dat is natuurlijk wel zo. Dat mag je elkaar echt ook wel voorhouden vanuit Gods woord. Maar het echte leven, het geestelijke leven, kent toch ook de strijd en de aanvechting. Het echte geestelijke leven, dat kan niet leven van redeneringen, van waarheden alleen. Het echte geestelijke leven, als u dat mag hebben, dat wil het toch ook ondervinden dat er contact is met de hemel. Dat je je gebed kwijt kan, dat de Heere ook antwoord geeft. Wel, dat hebben we hier voor ons. Uit de diepten roep ik, Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkend zijn op de stem mijner smekingen. Dat was onze eerste gedachte. Een gebed uit de diepte. In de tweede plaats, een gebed in verbrokenheid. Want dan gaan we verder lezen. Derde vers. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Bekende woorden. Maar wat betekenen die woorden precies? Het eerste wat ik erover zou willen zeggen vanmorgen, dat is: toen de dichter in de diepten van beproeving was, in de diepte van zorgen en moeite en wat er al niet was, toen heeft de Heilige Geest hem ontdekt aan een nog diepere diepte, aan een nog grotere nood, namelijk aan de nood van zijn ongerechtigheden. Dat is een wonder, gemeente, als dat gebeurt. Stel je voor, je bent nog onbekeerd. En je krijgt op zeker moment tegenslag in je leven. Wat gaat de mens dan doen? Ik ga even naast u in de bank zitten. Dan gaan u en ik vanuit onszelf vragen, als we de weg van het gebed mogen gaan, om hulp, om uitkomst. Daar vragen we of de Heere de tegenslag wil oplossen. Stel je voor dat er ziekte zou zijn of de Heere wil genezen. En dat mag natuurlijk. Als er andere zorgen zijn, bijvoorbeeld van het bedrijf, of van je werk, of van school, of in je relatie, dan ga je vragen: Heere, maar wil u geven dat ik geholpen mag worden? Dat ik weer werk mag vinden of dat het goed mag gaan op mijn opleiding. Dat ik mag slagen. Dat er uitkomst mag komen in mijn huwelijk of in de zorgen over mijn kinderen. Dat mag allemaal, nog een keer. Dat moet zelfs. Wij mogen en moeten onze tijdelijke noden ook voor de Heere neerleggen. En het is ook een voorrecht. Maar als het nu aan u en mij ligt, dan houdt het daar ook weer op. Want dan hebben we onze zorgen neergelegd, misschien korter of langer. En dan heeft de Heere misschien wel uitkomst gegeven. En dat is een wonder. En dan houdt het daar weer op. En dan zijn we nog niet bij onze diepste nood. Wat is die diepste nood? Dat is de nood van onze ongerechtigheden. Kijk, als de stroom van alle zorgen en moeite in dit tijdelijke leven soms al zo bitter kan zijn, hoe bitter moet dan de bron niet zijn waar dat allemaal uit voortkwam? En dat is de bron van onze zonde tegenover God. Dat is de diepste nood. Dat is een nood die ons niet alleen maar naar het graf sleept. Dat is een nood die ons niet alleen naar de tijdelijke dood brengt. Maar dat is, als de Heer het niet verhoedt, een nood die ons naar de eeuwige dood voert. Naar de eeuwige verlorenheid voert. En wat is er nu gebeurd in het leven van de dichter? Hij is in de moeite en in de tegenslag bepaald bij zijn diepste nood. Dus ik zou vers 2 en met name vers 1 willen betrekken op tijdelijke moeite en zorgen. Dat doen een aantal goede uitleggers ook. Maar in vers 3 ziet u een verdieping. Dan komt de dichter terecht bij de schuld die hij heeft tegenover God. Zijn zonde. En die zonde noemt hij ongerechtigheden. Daar zitten twee woorden in, kinderen. Daar zit het woordje recht in. En daar zit het woordje on in. En on, dat is een ontkenning. Dat betekent niets. Dus ongerechtigheden, dat is niet recht. Zo ziet die man zijn leven. Zijn leven is niet recht voor God. Zijn zonde, Zijn gedragingen, zijn woorden. Wat hij had moeten doen en niet heeft gedaan. Zijn hart. Hij moet erover klagen. Dat is verkeerd. Dat kan niet voor God bestaan. Dat is niet recht voor God. Zijn ongerechtigheden. En nu zegt de dichter, met die nood van zijn ongerechtigheden, die heeft de Heilige Geest dus op zijn hart gelegd. Nu zegt hij, zo gij, als gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Ik onderstreep, gemeente, ook even dat woordje gadeslaan. Dat betekent vanuit de grondtaal drie dingen. En dat maakt het denk ik nog wat duidelijker. Dat betekent allereerst ergens heel aandachtig naar kijken. Dat zegt de dichter als eerste. Heere, als u heel aandachtig naar mij, naar mijn zonde, naar mijn zondige hart kijkt, wie zal er dan bestaan? En als wij dat op de klank af aanhoren, ja, dan zouden we misschien kunnen denken dat de dichter bedoelt, Heere, dat moet u maar niet doen. U moet maar niet kijken naar mijn zonde. Maar dat bedoelt de dichter niet. De dichter bedoelt te zeggen, als u heel aandachtig naar mijn zonde kijkt, en dat doet u. Want u ziet alles. En u ziet alles zo aandachtig. U ziet door alle dubbele bodems heen. U ziet door alle schone schijn heen. U ziet de werkelijkheid van mijn leven, van mijn hart. U ziet me wanneer ik helemaal alleen ben. U ziet me wanneer ik alleen ben met mijn mobiel. U ziet me wanneer ik mijn hele geschiedenis op de app langs ga en alle contacten die ik heb. Als gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, dat betekent dus allereerst heel aandachtig zien. Betekent, ik had u gezegd, betekent drie dingen. Dat woordje gadeslaan betekent vanuit het Hebreeuws van het Oude Testament ook opschrijven in een boek. Dat zegt de dichter dus ook. Heere, als u nu al die zonden die ik gedaan heb, de zonde van mijn jonkheid en de zonde van mijn middelbare leeftijd, de zonde van mijn ouderdom, de zonde van mijn gedachten, van mijn woorden en van mijn daden, als u die nu allemaal opschrijft in een boek, in het boek van uw alwetendheid, als daar alles ingeschreven wordt, wat ik gedaan en gezegd en gehoord heb. En nog een keer, de dichter bedoelt niet te zeggen, Heere, doet u dat maar niet en vergeet u het allemaal maar en ziet u het allemaal maar door de vingers en doe maar alsof het net niet gebeurd is. Maar de dichter wil zeggen, Heere, dat doet u. Als u alles van mijn leven ziet en u schrijft dat bladzij na bladzij in een boek op. Heel de geschiedenis van wie ik was en wie ik ben tot in het diepste van mijn gedachten en van mijn hart. En dan de derde en laatste betekenis van dat woordje gadeslaan. Dat betekent ook het gaan aanwijzen. Het beeld wat de dichter gebruikt is ook dat de Heere komt met dat boek waarin hij alle zonden die hij gezien heeft, al mijn ongerechtigheden opgeschreven heeft, dat hij komt en dat boek gaat openen en het als het ware gaat aanwijzen aan u en aan jou en aan mij. En als de Heere dat nu doet, gemeente, wij reizen allemaal naar de grote dag van de wederkomst en van het laatste oordeel. Een van de dingen die dan gebeuren, dan worden, zo zegt Openbaring, de boeken geopend. Dan wordt het boek, en ik moet dat vanmorgen in alle ernst aan uw hart leggen om de tekst echt te preken. Dan wordt het boek van uw leven, van jouw leven, van mijn levensgeschiedenis, al onze gedachten, al onze woorden, al onze daden, dan wordt dat boek geopend. En wie zal er dan bestaan? Kunt u dan voor God bestaan? Een van de dingen die de Heere doet onder de prediking van zijn woord is, om het maar gewoon te zeggen, dat moment in het leven van mensen naar voren halen. Dat moment dat de boeken geopend worden en dat de Heere gaat oordelen op de jongste dag. Dat moment in je leven naar voren halen. En wanneer gebeurt dat? Als jij er een besef van krijgt dat God een alwetend God is en dat Hij alles ziet. Dat Hij alles weet, dat Hij alles opgeschreven heeft in zijn boek. Als Hij komt in je leven en Hij gaat het levensboek van je openleggen en Hij gaat het aanwijzen. En dan zeg ik niet dat als de Heere dat doet in het heden van de genade, dat Hij letterlijk alle zonden aanwijst. Maar als Hij je levensboek opent en je zonde en je schuld gaat openleggen voor u, voor jou, voor mij persoonlijk. Als Hij het gaat aanwijzen. Als Hij je schuldig stelt. En daarvan zegt de dichter, Heere, als u dat doet en u doet het, wie zal er dan bestaan? Dan moet de dichter het zeggen, Heere, ik kan met mijn zonde, met mijn ongerechtigheden, met mijn beste bedoelingen misschien, maar ik kan voor u niet bestaan. En gemeente, in alle liefde de vraag aan u en aan jou en aan mezelf vanmorgen, is dat nu al de ontdekking geworden in je leven? Heb je dat voor jezelf ook ontdekt? Want dat is een noodzakelijke ontdekking. Dat je echt gaat zien in je leven, Heere, ik kan voor u met mijn zonde en mijn ongerechtigheid niet bestaan. De dichter leerde die les in de diepten van zijn nood. En in die diepten, zouden we kunnen zeggen, kreeg hij het net zoals Manasse nog moeilijker. Manasse zat gevangen in de kerker, in de ketenen, had het daar zwaar. En toen kwam de Heere hem benauwen, staat er. De Heere kwam zijn schuld voor ogen stellen. De Heere kwam het hem, we zouden zeggen, nog moeilijker maken. En misschien dat er vanmorgen iemand zegt, nou dominee, is dat... Ja, dat is genade. Als de Heere dat doet, want wat ging Manasse doen? En wat gaat de dichter van deze psalm doen? Niet alleen roepen om hulp uit de tijdelijke nood, maar boven alles roepen om genade. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Onze derde gedachte, maar we gaan eerst zingen. Psalm 86, derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, neem mijn gebed ter oren. Derde vers van Psalm 86. gebed uit de diepte. Een gebed in verbrokenheid. En tenslotte een gebed om vergeving. Ja, daar gaat het de dichter om. Vanuit zijn nood roept hij en houdt hij het de Heere voor Heere. Maar bij u is er toch vergeving. Let u erop, dat zegt de dichter dus niet over de Heere hier, maar tegen de Heere. Dus het is een levend gebed. Het is een schreeuw omhoog. Het is een pleiten wat de dichter doet op wat er bij de Heere is. Als de dichter naar zichzelf kijkt, dan ziet hij alleen maar nood, diepten waarin hij verkeert en ongerechtigheden. Wie zal er voor God kunnen bestaan? Dan klaagt alles hem aan en dan moet alles hem beschuldigen. En daarom houdt hij ook geen enkel houvast bij zichzelf over. En waar zal hij dan wel houvast vinden? Waar zal een mens houvast vinden als je het misschien vanmorgen hier in de kerk wel zeggen moet? Alles verzondigd van mijn kant. Zoveel schuld. Dan kun je je houvast alleen maar vinden als je het anker mag uitwerpen. Uit jezelf, in God, in zijn vergevende genade. Dat deed de dichter hier. Bij u is vergeving. Let u erop, gemeente, dat de dichter daar, wij zouden wel kunnen zeggen, eigenlijk heel schuchter in is. Hij zegt niet, bij u is vergeving voor mij. Dat is natuurlijk wel waar zijn hart naar verlangt, maar dat zegt hij hier niet letterlijk. Hij zegt niet, ik heb vergeving, maar hij zegt, bij u is er vergeving. Dus hij doet wat een verstandige zeeman doet, een visserman doet, als het water onrustig is, als het schip heen en weer geslingerd wordt, dan moet het anker overboord, dan moet dat anker niet in het schip blijven liggen, maar dat moet overboord, opdat het schip vast komt te liggen aan een vaste grond. Dat doet de dichter hier. Hij werpt zijn anker uit en hij zegt, Heere, bij mij is het niet. Maar dan neemt hij de toevlucht tot de Heere en dan zegt hij, maar Heere, bij u is er toch vergeving. Hoe wist die dichter dat? Dat wist hij omdat dat bekendgemaakt was in Israël. Omdat de Heere dat door zijn woord zo vaak had laten afkondigen. Dat hij een God is die gaarne vergevend is. Dat hij, zoals Micha 7 dat zo ontroerend zegt, lust heeft in goede tierenheid. Dat de Heere er een diepe vreugde in heeft om zich over te buigen naar verloren zondaren, om ze op grond van het werk van de Heer Jezus Christus hun schulden te vergeven. Dat had de Heere ook laten duidelijk maken op de plaats waar de dichter van Psalm 130 naar onderweg is. U weet het nog wel en jullie weten het nog wel, kinderen. Psalm 130 was een pelgrimspsalm. De dichter is onderweg naar de tempel in Jeruzalem. En wat gebeurde er nu in die tempel? Dat was het huis van de Heere. Maar dat was, en ik zeg dat even voor de kinderen, voor alle duidelijkheid. Ik bedoel dat ook met grote eerbied. Maar het huis van de Heere zag er anders uit dan jullie huis. Onze huizen, dat zijn huizen met een kamer en een keuken en een slaapkamer, een dak. Maar het huis van de Heere, Ja, wat was dat voor een huis? Dat was in ieder geval een huis met een groot buitengedeelte. Het voorhof wordt dat genoemd. En in dat voorhof stond het grote altaar. Op dat altaar werden iedere dag offers gebracht. Bij dat altaar werd bloed vergoten. Daar stierven lammeren en andere offerdieren. Die allemaal heen wezen naar de Heer Jezus Christus. En dat daar bloed vergoten werd. Dat daar rook opsteeg van het altaar. Dat daar offerdieren in vlammen opgingen. Dat gaf aan, Gods vergeving is niet goedkoop. Het huis van de Heere is niet een plaats waar een mens zo even binnenloopt en het is wel voor elkaar en goed. God kon wonen en wilde wonen onder het volk van Israël en hij wil vandaag nog wonen onder een volk dat in zichzelf voor de Heere niet bestaan kan, maar alleen langs het altaar. Alleen langs het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen door het bloed van de verzoening kon er vergeving zijn. En daar pleit de dichter op. Hij zegt het Heere, er is toch vergeving. Er is vergevende genade door het bloed van de Heer Jezus Christus bij u. Ziet u, gemeente, hoe de dichter daarover worstelt in deze psalm. Vroeger dacht ik altijd bij psalm 130, het vierde vers. Daar hebben we een dichter die verzekerd is. Die spreekt vanuit de zekerheid des geloofs of vanuit de verzekerdheid des geloofs. Daar hebben we iemand die zijn ongerechtigheden wel kent. Maar die toch ook met een vaste zekerheid mag weten dat zijn zonden vergeven zijn. En daarom zegt hij, maar bij u is vergeving. Maar als je de psalm goed gaat lezen, gaat overdenken, gaat onderzoeken en ook wat er allemaal over geschreven is in de loop van de eeuwen, dan moet u zeggen, eigenlijk is de dichter op dit moment niet iemand die verzekerd is, maar iemand die vanuit de nood niet anders kan dan vluchten. En dan is hij van twee dingen wel zeker. Hij is er zeker van dat het buiten God en buiten de Heer Jezus Christus en buiten zijn vergevende genade voor eeuwig omkomen wordt. Daar is hij zeker van aan de ene kant. En hij is er ook zeker van dat het waar is wat Gods woord zegt, dat er bij de Heere vergeving is. Dat God een gaarne vergevend God is. En nu neemt hij door het geloof de toevlucht tot die God. En hij worstelt om die vergeving en hij pleit op die vergevende genade. En hij zegt het Heere, bij u is toch vergeving. Waar heeft hij dat voor nodig? Waar zou u het voor nodig hebben, gemeente? We gaan naar het laatste stukje van de tekst. En dan komt er eigenlijk nog een heel hard onderzoekend, een hard doorzoekend stukje in onze tekst. Waar hebt u de vergeving voor nodig? Ja, zegt iemand, om van de straf af te komen. En een ander zegt, om in de hemel te komen als ik sterf. De dichter zegt vanmorgen, maar bij u is vergeving. Op dat betekent met het doel dat, nou, waar heb je dichter vergeving voor nodig? Waarom wil je die vergeving boven alles hebben? Opdat gij gevreesd wordt. Herken je dat? Herkent u dat? Dat de Heere zoveel liefde in je hart gelegd heeft voor zijn dienst en voor wie hij is. En dat je er nou achterkomt dat je hem niet kan vrezen. Dat je het alleen maar kan verknoeien en kan verzondigen iedere keer. En wat is er nou nodig? Wat is er ook na ontvangen genade nodig? Dat je zijn vergevende liefde mag ervaren. Dat je zoveel uitlatingen van zijn vergevende liefde mag ontvangen. Dat je hart gaat overlopen van wederliefde. En dat je nog maar één ding wil, hem vrezen en hem dienen. Want zo is het toch, als u genade mag kennen. Wat is het waardoor een kind van God in de strijd van het leven weer bijtekent? Wat is het waardoor een kind van de Heere na ontvangen genade weer mag zeggen, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Soms na tijden van lauwheid en van ingezonkenheid, tijden dat de ongerechtigheden zo naar boven kwamen. Maar wat is het dat dat anders kan worden, als je hart verbroken mag worden onder vergevende genade. Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Eigenlijk vraagt de dichter, zegt Calvijn, dus om een tweeling genade. Hij vraagt om vergeving en hij vraagt om alles wat nodig is om de Heere te vrezen. Want als de Heere in je leven gaat werken, dan krijg je hem en zijn dienst en zijn genade, zijn eer ook lief. En je komt er zo achter dat je er iedere keer weer afbreuk aan doet. En daarom, Heere, vergeef het, opdat ik u mag vrezen. Gemeente, het gebeurde vele jaren geleden in de grote stad Londen. Een hele andere dag dan vandaag. Het was een koude winterdag. En door de straten van Londen liep een klein weesjongetje. Had geen vader meer, geen moeder meer. Zijn kleren waren versleten. Zijn schoenen waren stuk. En hij had die nacht geen dak boven zijn hoofd om te slapen. Hij had in zijn jonge jaren een klein beetje leren lezen. En op zeker moment loopt hij door een straat heen waar hij een groot bord bij een huis ziet staan. Hier worden daklozen en wezen ontvangen, las hij na enige moeite. En toen ging er iets van hoop in zijn hart branden. Hij keek eens naar die grote deur. De trappen die er naartoe liepen. En de moed zonk hem een klein beetje in de schoenen, maar zijn ogen gingen weer naar het bord. Hier worden daklozen en wezen ontvangen. En toen, en u moet voor uzelf de lijn maar even geestelijk doortrekken, toen nam hij de moed. Hij beklom het trapje. En met heel veel moeite, staande op zijn tenen, kon hij net bij de grote klopper op de deur. En hij pakte hem in zijn handen, trok hem naar zich toe en liet hem vallen. Duurde een poosje, gebeurde niks. Nog eens een keer, de klopper in zijn handen weer laten vallen, want er stond, hier worden wezen ontvangen. En toen ging de deur open. Er stond een mevrouw die die kleine jongen vriendelijk aankeek en zei, jongen, wat kom je doen? Mevrouw, zei hij, ik heb gelezen dat hier wezen ontvangen worden. Zou er een plaatsje voor mij zijn? De vrouw aarzelde even en keek hem aan. En ze zei, jongen, hoe weet ik dat jij een wees bent? Heb jij een aanbevelingsbrief van iemand waarin staat dat je hier opgenomen mag worden? De kleine jongen dacht even na. Hij schudde zijn hoofd. Hij zei: een aanbevelingsbrief in mooie letters heb ik niet. En toen gingen zijn ogen over zijn versleten en kapotte schoenen en over zijn oude kleren. En toen zei hij: maar mag dit, deze armoe, mijn gebrek, mijn aanbevelingsbrief zijn? Want daar staat het toch: hier worden wezen ontvangen. En toen ging de deur voor hem open. Is dat gemeente niet wat de dichter hier doet? Met zijn nood, met zijn schuld, met zijn onwaardigheid, kloppen op de deur van genade, wijzen op wat er bij de Heere is. En dan mag ik u tenslotte niet naar huis laten gaan zonder gepreekt te hebben dat er bij de Heere vergevende genade is. Voor de grootste van de zondaren zit er hier iemand die zichzelf misschien al lang afgeschreven had, die geen aanbevelingsbrieven overhoudt, geestelijk gesproken. Alleen maar armoe en alleen maar schuld en alles getuigt tegen u. En u moet het zeggen: ik heb geen plaats verdiend, want ik ben niet alleen een arme weesjongen, om het zo te zeggen, maar ik ben een schuldige zondaar. Maar hoor, er is bij deze God, om Christus wil en in het bloed van de Heer Jezus Christus, volkomen reiniging, volkomen vergeving mogelijk voor de grootste van de zondaren. Wat er ook gebeurd is in je jonge jaren, in je oud geworden leven, wat je ook aanklaagt, zoek het te belijden voor de Heere en smeek hem om zijn vergeving. En laat het door genade het verlangen van uw hart zijn, voor het eerst of opnieuw, opdat gij ook door mij gevreesd wordt. Amen.